Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Wetenschap vandaag.
Ja, hoe kan het nou dat twee cellen die genetisch identiek zijn, toch verschillend werken? En dan kun je ook verder denken, zit dat misschien ook de behandeling van ziektes in de weg? Daar gaan we het over hebben met onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hoi Carlijn.
Hoi Nina.
Eerst even naar het eerste. Het is dus zo dat twee identieke cellen alsnog verschillend kunnen zijn. Dat klinkt in mijn oren al heel raar.
Ja, best hè. Dat klinkt heel tegenstrijdig. Maar het wordt straks allemaal wat duidelijker. Mede dankzij onderzoeker Maaike Hansen van de Radboud Universiteit. Zij heeft heel lang gewerkt aan HIV. En toen zag ze al dat zelfs wanneer alle cellen theoretisch hetzelfde zijn, de ene cel heel veel viraal materiaal kan verspreiden en de ander dan veel minder of zelfs helemaal niets. Mm-hmm. En de vraag is dan natuurlijk, hoe kan dat?
Ja, precies. Want eigenlijk kan je dan dus zeggen, die cellen zijn dan dus helemaal niet identiek. Misschien alleen uiterlijk of zo.
Ja, het ligt er dus een beetje aan hoe je er naar kijkt. Als je cellen met elkaar wilt vergelijken of wilt kijken waarom een ander gedrag laat zien, dan kun je dat op verschillende manieren doen. Je kunt naar genetische verschillen kijken, naar genetische mutaties of naar epigenetische veranderingen.
Wat is dat?
Chemische mutaties van het DNA, waardoor genen dan weer anders tot expressie komen.
Uh-huh.
Maar Hansen kijkt naar stochastische veranderingen.
Oh, wat is dat nou weer?
Het woord stochastisch betekent eigenlijk oorzaken die we niet echt kunnen uitleggen. Dus wij proberen iets uit te leggen wat we per definitie niet kunnen uitleggen. Maar je meer je daarna kijkt, je meer realiseren wij dat we het eigenlijk wel kunnen uitleggen. En hoe we dat meestal doen is om microscopen te gebruiken. Dus we gebruiken eigenlijk kleine lichtjes, kleine chemische moleculen die we aan de eiwitten en mRNA, dus de materialen die een cel produceert, dat kan het in bepaalde kleuren laten verschijnen. En dan kijken we daarna met een microscoop en dan zie je, oh, één cel heeft meer rood. Dat betekent, die cel heeft meer van dit eiwit. En dat andere cel heeft misschien meer groen. En dat is een ander eiwit of een andere mRNA.
En dan kun je ook gaan kijken, is die cel die bijvoorbeeld meer virusdeeltjes produceert misschien groter of juist kleiner? Of zie je in die cel iets waardoor dat verschil dan te verklaren is?
Ja, oké. Okay. En dan kan ik me ook voorstellen dat dat heel handig is voor de werking van medicijnen. Hè? Dat je dat weet of zo'n cel verschilt of niet.
Stap 1 is het te begrijpen. Maar inderdaad, als die cellen in detail of gedrag eigenlijk niet hetzelfde zijn, laten we als voorbeeld even kankercellen nemen bijvoorbeeld, en je gebruikt één medicijn of therapie om al die cellen te doden, dan kun je inderdaad voorstellen dat dat effect van het medicijn dan ook verschilt.
Ja.
Stel dat je die verschillen tussen cellen vooraf al kleiner kunt maken, ook bij de behandeling van infecties bijvoorbeeld, dan werkt die behandeling misschien ook beter.
Ja. En waar is zij dan nu specifiek naar aan het kijken?
Nou, Hansen heeft net een flinke beurs binnengehaald. Een starting grant van de European Research Council. En dat zorgt ervoor dat ze in een belangrijke fase van de celontwikkeling naar die verschillen kan gaan zoeken. Die ervoor zorgen dat zo'n cel zich dus anders gedraagt. En daar hebben ze al wel ideeën over wat die verschillen kunnen zijn.
Je kan een grote en een kleine cel hebben, maar je kan ook bijvoorbeeld meer materiaal in één cel hebben, ook al zijn ze even groot. En moleculen in de cel kunnen, omdat er meer materiaal in de cel is, kunnen misschien veel trager van één kant van de cel naar de andere kant komen. En dat betekent dat er misschien grotere verschillen in eiwitproductie in één cel is, waar dingen trager bewegen dan in de andere cel, waar dingen heel snel bewegen. Omdat dat kan bijvoorbeeld een enzym wat mRNA maakt, kan heel snel van één gen naar het andere gaan en kan heel snel mRNA van verschillende genen produceren. Maar in een cel waar het allemaal wat trager gaat, gaan deze veranderingen of deze genen niet zo snel achter elkaar geproduceerd worden.
Vergelijk het met een heel vol station, helemaal vol met mensen. Als jouw taak is, breng pakketjes van de ene naar de andere kant, maar je moet steeds tussen al die mensen doorwurmen. Kun je je voorstellen, die taak gaat dan niet heel lekker.
Duurt wat langzamer. Ja,
lopen er maar een paar mensen, dan is dat een stuk makkelijker. Zelfde idee met een cel. Zit die heel vol, dan kan een enzym in die cel misschien minder goed of minder snel een taak uitvoeren. En naar dit soort dingen kunnen ze dankzij die beurs dus nu gaan kijken.
ik.
Ja, maar dan vraag ik me bijvoorbeeld af, hoe kan zo'n cel extra vol raken?
Ja, dat is ook onderdeel van de vraag natuurlijk. Wat ze gaan doen, ze gaan naar stamcellen kijken. Zo hopen ze te zien wanneer dit gebeurt en hoe dit invloed heeft op de toekomst van zo'n stamcel. Mm-hmm. Kan een overvolle cel misschien minder goed een bepaald type cel worden? En heeft dat te maken met hoeveel de cel dan van elk eiwit in huis heeft? En die kennis is ook weer interessant als je kijkt naar stamceltherapie of naar hoe weefsel zich vormt en hoe organen zich vormen, zowel in het lab als in het lichaam. Want dan wil je ook weten wat bepaalt dat twee dezelfde cellen nou zich niet hetzelfde ontwikkelen.
Ja, lijkt me sowieso echt heel boeiend om dit uit te vogelen. Nogal een klus, maar
heel moeilijk, maar heel interessant lijkt mij het ook. Ik was ook nog wel benieuwd wanneer Hansen voor het eerst dacht, ja, ik wil uren en dagen en maanden door zo'n microscoop naar cellen kijken. En dat moment was eigenlijk de eerste keer dat ze door zo'n microscoop keek.
En daar vond ik het heel interessant of gek dat als je naar een cel kijkt, de DNA van een cel, als je daar bepaalde kleurstof in zet, ziet er eigenlijk heel erg uit als een hersen. Dus vond ik het heel grappig of heel gek om erover na te denken dat je eigenlijk een kleine cel hebt die in de DNA eigenlijk zoveel kan doen en zoveel kan realiseren, dat het eigenlijk ook heel erg zoals ons hersen uitziet. Dat het zoveel denkt en zoveel doet, zoals wij als lichaam, als mens ook doen.
Maar dan dus in die minuscule celletjes van ons. Dat allemaal maar gewoon werkt elke dag, vind ik elke keer als ik zoiets hoor weer bizar. Niet vergeten dat er 2 meter DNA in zo'n cel zit. Hè?
Ja, opgerold. Hoe dan?
Ja. Anyway, ik hoop dat we ook van dit onderzoek straks weer veel meer leren over het wonderlijke gedrag van onze cellen.
En ik ook. En dan horen we het van jou. Dankjewel, Carlijn Meinders.
Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Borders.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.